Welkom bij deze versnellingskamer. Mijn naam is Niels van Ommen. Ik ga jullie door deze versnellingskamer leiden. En deze versnellingskamer is de 1 van een serie van 3. De versnellingskamer gaat over de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. En ik wil u eerst kort meenemen per introductie in waarom we deze versnellingskamers houden, voordat ik naar de sprekers overga. Achter de schermen word ik geassisteerd door een tweetal collega's. Eentje gaat over de techniek en de andere gaat me helpen bij het selecteren van vragen. Want we hopen dat jullie veel vragen stellen en we gaan proberen er zoveel mogelijk te beantwoorden. Een stukje achtergrond bij waarom deze versnellingskamers. We zijn met z'n allen bezig met een complexe opgave. En die opgave gaat over het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Wij gaan het specifiek hebben over de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. Maar dit plaatje, het is ook niet erg als je niet kunt lezen, laat zien hoe complex de opgave is om alleen al die gebouwde omgeving te verduurzamen. Er speelt van alles. Als je dan al in beeld hebt wat je wilt gaan doen, dan moet je nog nadenken hoe je die behoefte goed gaat vertalen naar een uitvraag aan de markt. Als je hebt nagedacht over hoe je jouw stukje maatschappelijk vastgoed wilt verduurzamen, hoe ga je dan de partijen zoeken en hoe ga je de opdracht aanbesteden en hoe ga je daadwerkelijk komen tot de uitvoering van datgene wat je hebt bedacht. Dat is best complex en dat is waar we bij Piano, waar ik werk, eigenlijk dagelijks over nadenken en waar we partijen bij proberen te ondersteunen. Dit plaatje symboliseert eigenlijk dat er best veel ruis kan ontstaan van de fase van behoeften bepalen naar een concrete uitvraag formuleren en dan ook nog maar eens zorgen dat in de praktijk dat wordt gerealiseerd wat je in gedachten had. Dus de vraag waar we vandaag mee aan de slag gaan, als het gaat om de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed, is hoe dan? Dat kan best aanvoelen, dat zie je in dit plaatje, als een enorme opgave waarvan je misschien niet precies weet waar je moet beginnen. Dan heb ik goed nieuws voor u. We proberen u daar vandaag bij te helpen. En we gaan proberen u ook te helpen versnellen in uw eigen opgave. Dat doen we, dat zie je bovenaan, door een aantal partijen en personen aan het woord te laten die echt in de praktijk als spijkers met koppen hebben geslagen. Links onderin zie je dat het niet alleen maar gaat over successen, dat je ook weerstanden tegenkomt, dat je die soms moet overwinnen. Daar gaan we het ook over hebben. En rechts in beeld zie je eigenlijk een beetje wat symbool staat ook voor deze versnellingskamer. Er is niet altijd maar één goed antwoord. Er zijn vaak meerdere perspectieven die je moet afwegen. En dat is ook waarom we meerdere perspectieven in deze versnellingskamer aan het woord laten. Dat doen we letterlijk. Straks, hij zal zichzelf nog wat uitgebreider voorstellen, door de presentatie van een casus over de verduurzaming van het stadhuis Deventer door Arjan Dankert, onze hoofdspreker. Maar daarna komen twee andere ervaren experts aan het woord. Eén is Richard Schipper, hij werkt bij de provincie Zuid-Holland. Hij zal zichzelf straks ook iets uitgebreider voorstellen. En de andere is Art den Outer, werkzaam bij de gemeente Rotterdam. Ook al jarenlang bezig met onder andere de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed, maar ook nog met veel andere zaken. Zij zullen allemaal hun eigen perspectief geven, met elkaar in gesprek gaan en er is ook ruimte om aan allen van hen vragen te stellen. Zij geven u ook allen tips mee die ook na afloop van het webinar beschikbaar komen. Ik neem even kort met u het programma door. Mijn welkom ga ik bijna afronden. Dan gaan we beginnen zoals gezegd aan de presentatie van een casus. Arjan Dankert gaat u meenemen. En we zullen twee keer een beschouwing kunnen horen van eerst Richard en dan Art. En in die beschouwing gaan ze in gesprek, kort in gesprek, met Arjan Dankert. Maar ze zullen ook eindigen met een aantal tips vanuit hun eigen praktijk. Daarna is er nog wat uitgebreider tijd om 10:50 om uw vragen te behandelen. Maar u ziet, ook tussendoor zullen we steeds even kijken of er al prangende vragen zijn en die al voorleggen aan de sprekers. De bedoeling is om 11:30 af te ronden. Uw microfoon staat automatisch uit, daar zorgt mijn collega voor. Maar heeft u vragen, druk dan op het knopje questions. U ziet het, ik denk, rechts of boven in beeld. En daar kunt u uw vraag intypen. Anders dan bij veel andere programma's ziet u alleen uw eigen vraag. Een collega van mij helpt om de meest prangende vragen eruit te halen, aan mij voor te leggen en ik zal ze voorleggen aan de sprekers. Dus u hoeft niet zelf in beeld. Misschien vindt u dat ook wel een gemis. Ik vind het wel jammer dat ik u niet allemaal kan zien in ieder geval. Maar we gaan dus uw vragen selecteren en we zorgen dat de vragen aan bod komen en worden voorgelegd aan de sprekers. Mocht dat een vraag zijn, een opname van deze versnellingskamer op de dia's komen uiteraard na afloop allemaal beschikbaar. Ik wil eerst eigenlijk beginnen met een korte vraag aan u om beeld te krijgen van wie u nou eigenlijk bent. Ik ga even aan de knoppen draaien en kijken of mij dat lukt. Dan ga ik u een korte enquête voorleggen om te kijken tot welke bloedgroep u behoort. Ik ga nu proberen die poll te lanceren. Als het goed is, ziet u nu de keuze om aan te geven wie bent u zelf eigenlijk. Bent u een vast eigenaar, een vastgoedeigenaar of beheerder? En bent u dat aan de publieke kant of aan de private kant? Dat zijn de eerste twee keuzes. Bent u misschien een aannemer of leverancier of technisch dienstverlener? Dus zit u aan de marktkant? Of bent u een adviesbureau, ingenieursbureau? Of nog anders, overig? Ik ga nog heel even kijken. Ik zie dat de antwoorden al enorm oplopen. Dus we krijgen al een goed beeld. En op het moment dat het nauwelijks meer verspringt, en dat is bijna zover, dan ga ik samen met u even kort kijken naar de resultaten. En dan weet u zelf ook wie er naast u zelf meekijkt. Goed, de laatste seconde. Dan ga ik deze poll sluiten. En dan ga ik nu de resultaten met u proberen te delen. En ik ga er maar allemaal vanuit dat het goed gaat met de techniek. En dan ziet u dat een derde van de mensen die meekijken is adviesbureau, ingenieursbureau of architect. Helemaal bovenin ziet u dat een groot deel, een vijfde, is vastgoedeigenaar of beheerder aan de publieke kant. Dus dat zijn mensen die nu ook zelf echt voor die opgave staan om een stukje vastgoed te gaan verduurzamen. En dan zie je bijna de helft is overig. Dat betekent eigenlijk als opsteller van deze poll, misschien dat ik een belangrijke groep wel over het hoofd heb gezien. Het zou de kennisinstelling kunnen zijn, het zouden nog andere partijen kunnen zijn. Dat krijg ik nu niet helemaal scherp, maar in ieder geval bij deze een eerste zicht op wie er meekijkt. Ik ga deze poll weer verbergen en ik ga u meenemen naar de eerste spreker. De eerste spreker is Arjan Dankert. Ik ga hem het woord geven door hem ook de muis te geven waarmee hij de controle krijgt over zijn eigen dia's. Als je één momentje hebt, Arjan, dan ga ik dat bij deze doen. Arjan, kijk, hij komt aan beeld. Hartstikke mooi. En als het goed is, Arjan, kun jij nu ook de controle nemen over het beeld. Dus als jij hem weer opnieuw groot wil zetten. En laten we ook nog even proberen of we Arjan kunnen horen. Zet je jezelf nog even op unmute, Arjan? Gaan we kijken of dat ook werkt. En zodra ik jou hoor, geef ik jou het woord. Even kijken. Arjan, ik hoor je nog niet. Dus ik wacht nog heel even. Ik neem aan dat je het zelf al geprobeerd hebt, Arjan. Ja, nu zie ik iets groens verschijnen.
Als het goed is, kun je me ook horen, Niels.
Ik kan je horen, Arjan. Hartstikke goed. Ik zou zeggen, neem de vloer. Vertel even kort wie je bent. En we zijn nieuwsgierig naar je casus.
Ja, dankjewel, Niels, voor de introductie. Mijn naam is Arjan Dankert. Ik ben inkoopcoördinator. Ik werk voor de gemeente Deventer, maar ook voor Raalte en Onstwedde. En ook namens mij welkom en goedemorgen. Leuk dat ik iets kan vertellen over een van de mooiste projecten waar ik de afgelopen jaren als inkoopadviseur aan heb kunnen werken. Namelijk de bouw en renovatie van ons stadhuiskwartier. De plek waar ik zelf ook werk. Even kijken of het lukt om een dia door te klikken. Ja, daar gaan we. De subtitel van de presentatie is duurzame ambities realiseren met passende contractvormen. Ik ga toch vooral vertellen over hoe wij met duurzaamheidsaspecten zijn omgegaan bij de nieuwbouw van ons stadhuiskwartier. Ik ga zeker geen college geven over contractvormen, maar er zullen in deze presentatie best een aantal termen voorbij komen. Mocht u daar vragen over hebben, stel ze gewoon even via de vragenmodule. Dan kunnen we ze later beantwoorden, want ik ga er niet heel erg op in. Het gaat mij er vooral om over hoe zijn wij nou met duurzaamheidsaspecten omgegaan. En hoe heeft dat nou een plek gekregen in al de verschillende contracten die er binnen dit project zijn afgesloten. Alle opdrachten die we hebben gegeven vanuit het project. Ik ga snel door, want we hebben een beperkte tijd. En eens even kijken, waar hebben we het over? Het gaat dus over de nieuwbouw van het stadhuiskwartier Deventer. Dat is een groot nieuwbouwproject, 15.500 vierkante meter. Maar, en dat is ook heel belangrijk, er is ook een renovatie heeft er plaatsgevonden van een aantal monumentale panden, een aantal ook rijksmonumenten die geïntegreerd zijn met die nieuwbouw. Dat alles in het historisch centrum van Deventer, complexe omgeving om in te bouwen. Met projectkosten ruim boven de 65 miljoen. Nou, dat is in het perspectief van de gemeente Deventer een hele grote opdracht, een groot project. En de realisatie heeft plaatsgevonden in het tijdsbestek 2013-2016. En in 2016 hebben wij ons nieuwe stadskantoor betrokken. Nou, het is goed om daar even op terug te kijken, want als je naar die data kijkt, dan zie je dus dat de voorbereiding en de besluitvorming rondom dit grote project heeft plaatsgevonden in een tijd dat het financieel moeilijk was. Hè. Het was crisis. En dat betekent ook dat bestuurlijk heel veel druk op het project legde. Want je besluit als gemeente op dat moment om een grote investering te doen in eenzelfde periode dat je bijvoorbeeld buurthuizen moet sluiten, omdat het financieel lastige tijden zijn. Nou, en dus de bouw van een stadhuis is denk ik voor elke gemeente bestuurlijk lastig. Er zullen heel veel colleges gesneuveld zijn over dit soort onderwerpen. Bij ons is dat ook gebeurd. Wij hebben tot twee keer toe is ons college gesneuveld over de voorbereiding van dit project. Nou, dat betekent dat er heel veel druk lag, vooral ook op de financiën van dit project. Nou, begrijpelijk, maar ik denk dat dat wel goed is om als achtergrond te weten, want ik ga er straks nog even een paar keer op teruggrijpen. Wat ook belangrijk is dat het dus zowel nieuwbouw betrof als renovatie van een aantal monumentale panden. En als je monumenten gaat renoveren, dan ben je meteen gebonden aan allerlei regels en beperkingen als je praat over bijvoorbeeld de energetische prestatie van die panden. Het isoleren is lastig met alle regels die er gelden rondom rijksmonumenten. Daar kom ik straks ook nog wel even op terug. Goed. Wij hadden drie hele heldere ambities toen we begonnen aan dit project. Een van de ambities was dat we toe wilden naar centrale huisvesting van zowel de ambtelijke organisatie als het bestuur. We waren, voordat we dit kantoor betrokken, waren we gevestigd in een zestal panden in Deventer. Nou, dat was, kunt u zich voorstellen, redelijk inefficiënt. Hè? Veel onderling reizen, veel afstand tussen teams en afdelingen. Goed, die centrale huisvesting, dat was een van de ambities. Daar wilden we naartoe. We wilden ook dit deel van de binnenstad van Deventer een nieuwe impuls geven. Dus het was ook helder dat we wilden bouwen in die historische omgeving. En dat we geen stadskantoor wilden gaan bouwen op een bedrijventerrein aan de rand van de stad. Wat het natuurlijk weer heel anders zou maken. Dus we wilden hier in de binnenstad bouwen. Reden vooral ook was dat eigenlijk al sinds de middeleeuwen bijna het stadsbestuur gevestigd was op deze plek. En dat wilden we eigenlijk zo houden. Bovendien vonden we dat deel van de binnenstad wel wat extra verkeer aan personen kon gebruiken en een impuls in bedrijvigheid. Zodat de leefbaarheid in dit stukje van de stad ook een impuls zou krijgen. En de derde ambitie, dat was een hele duidelijke. We wilden dat het een duurzaam stadskantoor zou worden. een duurzaam stadhuis zou worden. Over dat uitgangspunt, daar was bestuurlijk eigenlijk geen enkele discussie. De raad was het daar vrij unaniem over eens. Het college stond er volledig achter. Alleen, op het moment dat je zegt het moet een duurzaam stadskantoor worden, dan is het nog niet helemaal duidelijk wat iedereen daarmee bedoelt. En dat bleek ook al snel. Er waren heel veel verschillende gedachten over wat dan duurzaamheid is. En in die periode, hè, in de voorbereiding van dit stadskantoor, zeg 10 jaar geleden, was het nog zo dat als je keek naar milieubeleid, duurzaamheidsbeleid, in de gebouwde omgeving, dan ging dat eigenlijk bijna altijd over de energieprestatie van nieuwbouw en bestaande gebouwen. En dan had je als uitgangspunt dat je, als je nieuwbouw pleegde, dat je energie-neutraal moest zijn of worden. En dat je voor de rest zoveel mogelijk probeerde om het energiegebruik terug te dringen. Maar veel breder waren die beleidsuitgangspunten dus niet. Dat betekent dat we in dit project heel erg hebben gezocht in het begin naar wat bedoelen we nou precies met duurzaamheid en hoe breed moeten we dat zien. Het resultaat van het project, we zijn nog niet aan het eind van de presentatie, maar ik ga het er wel over het resultaat hebben. Het resultaat is dat we een prachtig gebouw hebben, ontworpen door Neutlings-Riedijk als architectenbureau. Een aantal architecten, een aantal prijzen ook gekregen. Het is echt een prachtige werkomgeving, een goede impuls aan het gebied gegeven. Die ambities die zijn echt gerealiseerd. En uiteindelijk heeft het gebouw een BREEAM Excellent predicaat gekregen. We hebben ervoor gekozen om aan te sluiten bij het systeem van BREEAM. Daar ga ik zo nog wat over vertellen. Als hele brede methode om de duurzaamheidsprestatie van gebouwen te beoordelen. Goed, toch eerst even wat meer over dat BREEAM. Toen het stadskantoor werd opgeleverd in januari 2016, waren wij geloof ik het derde kantoorgebouw van Nederland wat het predicaat BREEAM Excellent kreeg. Dus wij riepen al snel van de toren dat we in een van de meest duurzame kantoorgebouwen van Nederland gingen werken. Wat misschien ook wel zo was. Alleen je ziet dat er heel veel verschillende certificeringsmanieren zijn en heel veel systemen zijn waar je bij kunt aansluiten. Die zijn niet altijd onderling goed vergelijkbaar. Hè. Het is natuurlijk ook zo als je bijvoorbeeld googelt op een duurzaam kantoorpand, dan krijg je dacht iets meer dan 17.000 hits. Dus er zijn natuurlijk heel veel partijen die zeggen dat ze in een heel duurzaam kantoor werken. Wij vinden dat ook. Dat BREEAM, dat is een beoordelingssysteem van de duurzaamheidsprestaties van gebouwen. Tegenwoordig ook van gebiedsontwikkelingen. Kun je het op loslaten. En binnen dat BREEAM kijk je heel integraal naar verschillende aspecten die van belang zijn. Het gaat daar bijvoorbeeld over hoe worden duurzaamheidsaspecten gemanaged binnen een project. Het gaat over gezondheidsaspecten van bewoners, zeg maar de gebruikers van een pand. Het gaat over energie, het gaat over transport, het gaat over water, het gaat over materiaalgebruik, afval, landgebruik, maar ook over ecologie en vervuiling. Dus het is heel breed en je moet eigenlijk op al die thema's bepaalde credits verdienen. Hè? Dus je moet over al die thema's goed nadenken en zorgen dat je op al die thema's ook punten scoort en verstandige keuzes maakt, zodat je een zo duurzaam mogelijke pand krijgt uiteindelijk. Nou, waarom dan zowel in de ontwerpfase als in de use, in de gebruiksfase? Nou, daar hebben we bewust voor gekozen, hè, want we wilden niet alleen maar dat je aan de voorkant probeerde om in de ontwerpfase heel goed na te denken over duurzaamheid, maar we wilden het ook echt in de praktijk brengen. Dus we zijn ook op 2 momenten geaudit en op 2 momenten is ook het oordeel geweest dat wij voldoen aan alle eisen van BREEAM. Oké, toch even een plaatje, anders dan wordt het ook zo saai. een plaatje van ons gebouw. Dit is een foto vanuit een binnenhofje, een van de onderdelen. Dus dit is hoe de gevel van ons pand eruit ziet. En je ziet eigenlijk allerlei houten framen, een houten framewerk met daarin een soort traliewerk. Maar dat traliewerk, dat zijn vingerafdrukken. Bij de bouw hebben we besloten dat we de Deventer bevolking heel erg wilden betrekken. Er was nog natuurlijk al weerstand tegen het feit dat dit, het werd toen ambtenarenpaleis gebouwd zou worden. En we hebben toen 2264 Deventenaren uitgenodigd, willekeurig gekozen in de gemeentelijke basisadministratie. Die hebben uitgenodigd om hun vingerafdruk te doneren voor het gebouw. Dus die mensen die konden hun vingerafdruk komen brengen. Die werd afgenomen. En mensen die het echt niet met het project eens waren, die mochten ook gewoon hun middelvinger af laten drukken als ze dat graag wilden. En van die vingerafdruk, daar zijn mallen gemaakt en daar zijn allerlei, in aluminium zijn die uitgewerkt. En die 2264 vingerafdrukken, die hangen overal in het gebouw. Mensen weten ook waar hun eigen vingerafdruk hangt. Dus ik zie zo nu en dan ook nog wel eens mensen met een kaartje voorbij komen op zoek naar hun eigen vingerafdruk of de vingerafdruk van iemand die ze kennen. En dat maakt dat heel veel mensen toch betrokken zijn bij dit gebouw. Dat is echt een superleuk idee. Goed, als we kijken naar de contracten die tot stand zijn gekomen binnen het project, dan zijn dat er best een boel. Maar de vier belangrijkste zijn eigenlijk aan de ene kant het ontwerptraject. De ontwerpopdracht die door Neutlings Riedrijk is vervuld. We hebben ervoor gekozen om het bouwrijp maken en het slopen van twee panden die al op de plek stonden waar die nieuwbouw moest komen. Om dat zelf in een op zichzelf staand contract al in opdracht te geven. Om dat zelf al uit te laten voeren. We hebben een engineering build and maintain opdracht gegeven voor de bouw van het stadhuis en voor de renovatie van de oude panden. En we hebben een DBMO, design, build, maintain en operate contract afgesloten voor de warmteopwekking. Goed, daar ga ik wat verder op in. Als eerste de engineering build en maintain opdracht voor de bouw. Nou, wat ik zei, we hadden een architect die het ontwerp maakte. En die bedacht eigenlijk wat er moest komen. En het engineering gedeelte uit deze opdracht bestaat er voornamelijk uit dat de aannemer mocht bedenken. De architect bedacht wat moet er komen en de aannemer moest bedenken hoe ga ik dat maken. Dat is eigenlijk het engineering gedeelte uit het contract. En die aannemer die had daarbij de verplichting om de credits van Brium, zoals die bedacht waren in het ontwerp, ook daadwerkelijk in de uitvoering terug te laten komen. En hij mocht daar zelf een beetje in variëren als hij zei van nou één credit kan ik wat minder op scoren. Kan ik misschien compenseren met iets anders. Dus die ruimte had hij wel. De aanbesteding die was ook vooral gericht op de samenwerking. Ik zag eventjes de dia verspringen, maar hij is weer terug. Die aanbesteding die was ook vooral gericht op de samenwerking. Hè? Dus hoe gaat die aannemer op het aspect duurzaamheid samen met ons nadenken over hoe kunnen we garanderen dat die credits ook daadwerkelijk behaald worden. Waarom dan toch nog een deel van ook de maintain, het onderhoud, in dat contract met die aannemer? En dan zie je dat we daar toch de keuze hebben gemaakt om de bouwkundige schil in onderhoud te geven bij bij de partij die het ook gebouwd heeft, zodat die verstandige keuzes kon maken bij de bouw. Zodat dat terug kon worden verdiend in de onderhoudsfase. Goed. Niels, ik ga toch ook weer even naar jou toe. Zijn er al vragen binnengekomen?
Ja, dankjewel Arjan. Dat is al een mooi begin. Er is in ieder geval een compliment binnengekomen over de mooie architectuur. Ik denk dat het met name met de vingerafdrukken te maken heeft.
Oh, ja.
Er is één vraag binnengekomen, maar die is van een collega van mij. Dus die parkeer ik heel even, zodat jij gewoon verder kunt met je verhaal. Want volgens mij hangt iedereen aan je lippen. Dus ik ga weer uit beeld en ga vooral verder, Arjan.
Prima, dankjewel. Goed, een enorm belangrijk aspect is de energievoorziening van de nieuwbouw en de oudbouw. Als je daar nu op terugkijkt, dan zien we dat we met het totale complex bijna energie-neutraal zijn. Jammer dat we niet gehaald hebben om het volledig energie-neutraal voor elkaar te krijgen, dit project. Maar daar is eigenlijk ook wel een logische verklaring voor. En die zit er vooral in dat een groot deel ook bestaat uit die oudere panden, waarbij het energielabel, de energieprestatie die we daar konden halen, gewoon niet zo goed is als wat je kunt realiseren in de nieuwbouw. Maar goed, wel een teleurstelling dat dat niet lukt. In het begin van het project, in het begin van het ontwerp, de ontwerpfase, hadden we het beeld dat we de warmte- en koude voorziening zouden gaan realiseren met een bron in de grond. Nou, een beproefde techniek eigenlijk, hè, waarbij je in de grond warmte-koude uitwisselt, wat je dan weer toe kunt passen in het gebouw. In het begin leek het er ook op dat dat gewoon zou lukken. In de directe omgeving waren een aantal van dat soort bronnen, die werkten gewoon. De eerste bodemonderzoeken waren daar ook positief over. Maar helemaal op het eind bleek plotseling dat het toch niet te realiseren was. Omdat er in de bodem een verstoring was, waardoor dat niet zou gaan lukken. Dat was echt wel een teleurstelling. We hebben toen razendsnel na moeten denken over hoe moeten we dat wel gaan realiseren. Het eerste idee was om die warmte- en koude opwekking in de vorm van een prestatiecontract gewoon in het engineering build maintain contract van de bouwer te stoppen. Dat was ook een beproefde techniek, dus dat leek ook allemaal wel goed te gaan. Maar nu bleek dat we op zoek moesten naar een andere manier van warmte- en koude opwekking. En daar kwam het alternatief naar voren en daar hebben we ook voor gekozen om warmte en koude uit te gaan wisselen met oppervlaktewater. Dat oppervlaktewater is de IJssel. De IJssel is een rivier die door Deventer stroomt. Zo'n 200 meter van het stadskantoor stroomt die IJssel en het bleek mogelijk om met een buis onder de grond naar de IJssel in de winter warmte uit die IJssel te onttrekken en dat op te werken, zodat je dat kunt gebruiken in het gebouw. En in de zomer konden we koelte uit dat water halen. Maar goed, dat was wel een behoorlijk innovatief project, waarbij we eigenlijk de afweging gemaakt hebben om dat uit het bouwcontract te halen en om dat apart aan te besteden als een design build maintain operate opdracht. Dat is ook goed gegaan en je zag dat daar partijen op inschreven die normaal als onderaannemer van bouwers optreden om dit soort voorzieningen te realiseren. En die zagen er brood in om dit ook hier te gaan realiseren en dat heeft goed gewerkt. Dat systeem dat presteert prima. We kunnen met de warmte uit de IJssel, als het echt heel koud wordt, niet de volledige warmtevoorziening organiseren. Dus we hebben ook nog een aansluiting op de stadswarmtenetwerk wat in de omgeving ligt. Dat gaf meteen de mogelijkheid om die stadsverwarming, die voor een heel groot aantal panden werkt, om dat te verduurzamen. We zijn met de exploitant van die stadsverwarming natuurlijk in gesprek gegaan om te zorgen dat dat ook op een duurzame manier gebeurt. Dus ook daar hebben we weer wat winst kunnen halen uiteindelijk. Maar goed, dat over die warmteopwekking. Even kijken. Ja, het proces van definiëring van duurzaamheid. Ja, ik heb er eerder al wat over verteld dat het echt wel ingewikkeld was dat we met z'n allen wel wilden dat er een duurzaam stadskantoor kwam. Maar dat eigenlijk niemand precies wist wat we daarmee bedoelden. Dat was dus heel algemeen. En we hebben daar met de gemeenteraad, met college, met ontwerpteam, met omwonenden, met de ambtelijke organisatie in allerlei sessies, ateliersessies, hebben we daarover gesproken. En we hebben gezocht naar wat betekent dat nou eigenlijk, een duurzaam kantoor. En we hebben daarbij besloten om aan te sluiten bij dat BREEAM. Nou, ik heb al eerder verteld dat een mooi resultaat opleverde. En er zijn ook best wel wat aardige voorbeelden uitgekomen, hè, uit dat proces. Een van de voorbeelden is dat als je naar het dakoppervlak van het stadskantoor kijkt, dan is een deel is bedekt met zonnepanelen voor het opwekken van elektriciteit. Maar er is ook een deel bedekt met sedum, met beplanting. En in dat sedum, daar staan bijvoorbeeld twee bijenkasten. In die ateliersessies werd dat geopperd. Is het niet leuk om bijen te gaan houden op het dak van het stadskantoor? Hadden we zelf nog niet bedacht. Maar toch zijn dat hele grappige voorbeelden. En BREEAM dwingt je ook om na te denken over bijvoorbeeld ecologie en biodiversiteit. En die bijen die op het dak staan, die voeden zich weer met de plantjes van het sedum, de bloemetjes. En in de omgeving natuurlijk. En de honing die bijen produceren wordt dan weer gebruikt in het bedrijfsrestaurant van het stadskantoor. Dus dat is eigenlijk hartstikke leuk als voorbeeld wat er dan uitkomt. Maar het is natuurlijk niet echt hardcore techniek. Dat is iets anders wel. Als je naar de rest van het dak kijkt, dan is dat bedekt met zink. Nou, zink is nou niet een bouwmateriaal wat bij iedereen bovenaan het lijstje van duurzame materialen staat. Maar het zink wat wij hebben toegepast, dat is afkomstig van een van de panden die we gesloopt hebben in de voorbereiding van de nieuwbouw. En dat zink, dat is bij de sloop apart gehouden, dat hebben we bewaard en dat is weer door de aannemer toegepast als dakbedekking. Nou, dan zie je dat een heel leuk circulair gebruik van materiaal is. In die tijd dachten we nog niet echt na over circulariteit. Het was ook een beetje boerenverstand, maar dat lijkt soms wel heel erg op elkaar natuurlijk. Wat je wel zag is dat omdat wij ervoor kozen om dat sloopcontract apart aan te besteden. We moesten die slopen natuurlijk er wel op wijzen dat het zink op een goede manier gedemonteerd moest worden en bewaard moest worden. We hebben dat moeten bewaren en uiteindelijk weer aan de bouwende aannemer over moeten dragen als materiaal. Dus in de contractencyclus, in de contractensfeer is dat wel weer wat ingewikkelder, omdat we dat gesplitst hebben van elkaar. Een ander leuk voorbeeld, er wordt mij wel eens gevraagd van als je nou nadenkt over de gezondheid van gebruikers van het pand. Ja, wat heb je daar dan kunnen realiseren? Ja, nou, veel mensen denken aan dingen als daglicht, toetreding en zo, wij ook natuurlijk. Maar een ander grappig voorbeeld is dat als ik op de fiets naar mijn kantoor ga, dan kom ik binnen. En dan heb ik daar de mogelijkheid om de trap te nemen, maar rechts van me is ook een liftschacht. En wat ze gedaan hebben, wat in het ontwerp gedaan is, is dat de ingang van de lift is aan de achterkant van de liftschacht gemaakt, zodat ik wel een paar meter om zou moeten lopen om die lift te halen, terwijl die trap gewoon voor me staat. En dat maakt toch dat mensen, ik zelf ook, wat makkelijker de trap nemen. En dat is weer goed voor de gezondheid van de gebruikers van het pand. Nou ja, allerlei leuke voorbeelden die je, doordat je zo breed moet nadenken over duurzaamheid, wel toepast. Oké.
Arjan, kun je mij horen?
Ja, ik kan je horen.
Arjan, we krijgen al veel vragen binnen, dus ja. Lukt het jou om richting het einde te gaan, zodat we in ieder geval een paar vragen kunnen voorleggen?
Ja, zeker, zeker. Ja, ik zie ook dat ik bijna aan het einde van mijn tijd ben. Ik heb nog twee sheets, ik zal er doorheen praten.
Super, dankjewel.
Goed. Duurzaamheid tijdens het project. Nou, belangrijk hè, om dat als een rol te beleggen. Hoe eerder, hoe beter in het project. Hoe eerder je na begint te denken over duurzaamheid, hoe beter. We hebben ook een projectleider duurzaamheid aangesteld in het projectteam die niets anders deed dan ons allemaal wijzen op alle keuzes die je maakt. En is dat vanuit duurzaamheid dan een verstandige keuze? Die zich ook bezighoudt met de zachte kant van duurzaamheid. Niet alleen maar hoe leg ik dat vast in contracten, maar ga ook in gesprek met die aannemer over wat daar nou voor motivatie achter die keuze zit en waarom we dingen nou doen. Zodat die ook beter in staat is om daarin mee te denken. De tip is dus, neem de tijd om die ambities goed te definiëren. Mijn tip is ook, sluit aan bij een geaccepteerd systeem van certificering. Zodat het helder is waar je over praat. En investeer dus in die zachte kant van de samenwerking. Goed, Niels, dat is wat ik nu als presentatie had voorbereid.
Ja, super. Dankjewel, Arjan. Bedankt voor de inkijk. Het begon al met hele mooie plaatjes en daarna nog heel veel mooie voorbeelden gehoord. Ik ga meteen even naar een aantal vragen die binnenkomen. Als eerste kwam in de lucht Harry Kester en die vraagt hoe tijdens de aanbesteding van de bouw is omgegaan met de prijs. Kun je daar nog iets meer over zeggen?
Ja. Dat prijs, ik zei van tevoren al dat daar echt wel de nadruk op lag, bestuurlijk. Dus dat was heel spannend. Kijk, wat wij zelf gedaan hebben is, we hebben begroot in dat hele ontwerpproces wat wij dachten dat die bouwkosten zouden zijn. En dat was best wel spannend, wat er uiteindelijk uitkwam. Aan de andere kant wisten we dat we aanbesteden in crisistijd. En dat betekende dat die bouwers een prijs aanboden die, omdat ze onder druk stonden, lager was dan wat we vaak begroten. En dat is ook wel goed afgelopen. En wat we eigenlijk gedaan hebben is, we hebben kwaliteitsaspecten van de aanbiedingen van aannemers afgewogen. En afgezet tegen de prijs. En ze konden overal op scoren. Dus we waren ook bereid om eventueel te betalen voor een partij die ons iets meer kwaliteit zou leveren. Maar uiteindelijk bleek in deze aanbesteding, net zoals dat wel vaak blijkt, dat een partij die een goede kwaliteit aanbiedt, ook een goede prijs aanbood. Dus dat hadden wij ook, ja.
Oké, dankjewel. Nog een andere vraag die ik wil voorleggen. En dan gaan we door met het programma. En de rest van de vragen blijft bewaard tot het einde. Dan gaan we daarop terugkomen. Maar nog een andere vraag gaat ook over prijs en budget. In welke fase is het budget bepaald en aangevraagd? Dus dat gaat volgens mij meer over de interne organisatie ook.
Ja, dat is... Wat je vaak in projecten terugziet is dat aan het eind van het project wordt gezegd... Ja, we zijn binnen budget gebleven. Maar dat budget wel in de aanloop een aantal keren is aangepast. En dat was bij ons ook zo. We hebben eigenlijk op het moment dat we gingen aanbesteden, bestuurlijk afgekaart van is het budget wat wij denken nodig te hebben, is dat acceptabel? Dat is eigenlijk de vraag die nog een keer gesteld werd. En die laatste budgettering, daar zijn we ook binnengebleven als projectorganisatie. Nou, dat is op zich heel wat waard. Maar wel met de nuance dat je dat budget eigenlijk pas helemaal op het eind van het ontwerptraject hebt vastgesteld met z'n allen. Dus dan is het ook wat makkelijker om goed binnen dat budget te blijven. Ja.
Oké, dankjewel. Nogmaals, er zijn nog een aantal vragen binnengekomen. Die gaan we even bewaren voor het eind. Dan is er iets ruimer tijd voor vragen. Ook weer aan Arjan. Ik ga vragen aan Richard om erbij te komen. Richard, ik zag jou even in beeld. Mijn collega gaat jou bijschakelen, verwacht ik, met beeld. En zelf kun je even unmuten. En Arjan blijft volgens mij gewoon in beeld staan.
Ja.
Richard, wil jij je kort zelf voorstellen? Ik zal even checken of het geluid doet. En jij hebt waarschijnlijk ook een aantal vragen aan Arjan.
Zeker, goedemorgen. Een deel is inmiddels al toegelicht. Leuk verhaal, Arjan, dankjewel. Mijn naam is Richard Schipper. Ik werk als projectmanager en als adviseur in projecten die vaak liggen op het raakvlak van vastgoed en de organisatie die daarin haar huisvesting vindt. Veelal bij publieke organisaties. Op dit moment, ik zit nu aan tafel hier vanuit de rol als projectmanager voor de verduurzaming en de renovatie. Van het provinciehuis in Zuid-Holland. provincie Zuid-Holland. Wij lopen daar een programma voor de renovatie en verduurzaming van het hoofdgebouw. Een mooi jaren 70 peutspand dat niet meer voldeed aan de eisen van deze tijd. En dat we wat wilden verduurzamen. Meerjarig onderhoud voor het hele provinciehuis hoort erbij. Energievolumegarantie voor 15 jaar. En ook eigenlijk het programma om in de komende 15 jaar het hele provinciehuis op hetzelfde pijl te brengen als het hoofdgebouw. Dus alles energie-neutraal gegarandeerd. Even kijken. Het verhaal over Deventer. Ja, de opgave klinkt fantastisch. Hij is binnenstedelijk. Het is een renovatie. Het is een monument. En een hoge duurzaamheidsambitie. Dus volgens mij uitdagingen genoeg. En het resultaat, zoals je dat laat zien, is ook bijzonder aansprekend. Mag er zeker zijn, volgens mij. Je hebt er al veel over verteld. Maar mijn interesse in eerste plaats gaat vooral over die duurzaamheid. Het definiëren ervan. Wat ik merk bij ons is dat er veel collega's langskomen bij je bureau. Die hebben allemaal wel een eigen agenda, een eigen interessegebied. We hebben BREEAM, LEED, WELL. Circulariteit die natuurlijk steeds actueler wordt sinds een jaar of drie. En daarbij natuurlijk ook, ja, we werken allemaal voor bestuurders. Of dat nou provinciale staat is of een gemeenteraad. Die mensen hebben een mening, die mensen komen op borrels, worden bijgepraat over wat duurzaamheid is of zou moeten zijn. Je gaf zelf al aan dat jullie eigenlijk die ateliersessies hebben gehad. Dat is natuurlijk prachtig aan het begin, maar hoe hou je die ook stabiel? Onze projecten lopen, toch een aantal jaren. En die inzichten aan het begin, die veranderen natuurlijk. En zeker bestuurders met een mening kunnen daarop van invloed zijn. Dus jullie hebben heel nadrukkelijk gekozen voor die BREEAM-systematiek. Hoe hou je die vast?
Ja, dat is een goede vraag, Richard. Die BREEAM-systematiek die is bij ons eigenlijk, zeg maar halverwege het project, hebben we met z'n allen vastgesteld dat dat het systeem was waar we in binnen gingen werken. En die ateliersessies, die maakt het wel voor iedereen mogelijk om hun bijdrage te leveren, hè? En om hun eieren te leggen. En dat konden we dus ook wel allemaal meenemen. Maar het klopt wel dat zeker bij zo'n langdurig project, als ik terugkijk wanneer we echt zijn begonnen met de voorbereiding en wanneer we het pand betrokken hebben, ja, dan praat je bijna over, ik denk wel een jaar of 10. Ja, die inzichten die veranderen natuurlijk. En gelukkig hadden we daar wel ook een bestuurder die vasthield aan het feit van, toen we eenmaal met z'n allen gekozen hadden voor die systematiek van BREEAM, die zei, ja, daar hebben we voor gekozen, dus dat moeten we ook met z'n allen omarmen en blijven vasthouden. En dan nog wel heb je discussies over de credits, hè? Waar haal je nou, waar scoor je nou zeg maar duurzaamheidspunten, om het maar even zo uit te drukken. En zijn er ook wel mensen die zeggen, ja, dat had ook op andere manieren wel gekund. En volgens mij die discussies wil je altijd wel blijven houden. Wat bij ons, dat herinner ik me nog wel, heel erg speelde, was vooral ook de energieprestatie. Hè. Je zag gewoon dat in het begin, toen we praten over duurzaamheidsambities, dat vaak werd uitgedrukt in de energieprestatie van gebouwen. En het feit dat wij aan de ene kant in ons beleid hebben staan dat nieuwbouw eigenlijk energie-neutraal moet zijn, terwijl we dat zelf niet helemaal konden realiseren, ja, dat was best pijnlijk. En ook moeilijk uit te leggen soms. Maar goed, dat hebben we toch vol kunnen houden, zeg maar. En kijk, op het moment dat was het alternatief geweest. Als we hadden gezegd, ja, het moet gewoon energie-neutraal, dan hadden we hele andere ontwerpkeuzes moeten maken. En dat had niet gekund voor die panden die we moesten renoveren. Dat had dus in de nieuwbouw moeten gebeuren. En dan hadden we echt moeten gaan werken met hele gesloten gevels. Waardoor je een hele andere prestatie kunt halen. Maar dat hebben we niet gedaan. Ja. Maar ik denk wel dat die ateliersessies, die hebben heel veel goed gedaan. Die hebben echt gemaakt dat iedereen het gevoel had dat ze hun bijdrage wel konden leveren.
Aan de voorkant goed meepraten en daarna dicht timmeren.
Ja. En vasthouden ook aan wat je dan hebt gekozen.
Ja. En ik mocht nog meer vragen vertellen, Niels. En uiteraard was ik ook getriggerd door de keuzes die je altijd aan de voorkant je hele strategie bepalen en veel tijd kosten. Wat neem je mee? Jullie hebben nadrukkelijk gekozen voor engineer, build, maintain. In Zuid-Holland natuurlijk hebben we diezelfde vragen gehad. En eigenlijk de les die wij daar hebben geleerd is dat als je bestuur stabiel genoeg is, om dan juist zoveel mogelijk in dat contract mee te nemen. Wat we daar hebben gezien is dat het integreren van onderwerp en onderhoud voor bestuurders heel vaak voelt als het uit handen geven van controle. Maar bij ons in praktijk juist hielp om te komen tot een hele scherpe, een hele stabiele vraag. En ook zometeen heel langjarig zekerheid geeft in die exploitatie. Zeker als je die prijs juist helemaal loslaat. We hebben de prijs gewoon vastgeklikt in de aanbesteding aangegeven. We hoeven geen wisselgeld terug. Geef ons gewoon zoveel mogelijk kwaliteit voor de zakgeld die we hebben. Mm-hmm. Het voordeel wat wij daar hadden, we hadden een bijzonder sterk college. We hadden een gedeputeerde die echt voor het project stond. En daar kwamen heel weinig mensen voorbij. Het dwong ons om een heel helder PVE op te stellen. Dat leidde tot uiteindelijk een bestuurder die daar ook voor de troepen is gaan staan bij de start van die aanbesteding. En eigenlijk die consortia heeft uitgedaagd met de vraag verras me, of de opdracht verras me. Dat is ook heel zeker gebeurd. Wij zijn uiteindelijk tot een resultaat gekomen in die aanbesteding. Dat een stuk verrassender was, veel beter was dan voorzien. Waar ze zelfs de scope hebben uitgebreid. Delen die wij hadden vastgeklikt en gezegd, joh, dat past er helemaal niet in. Hebben ze erbij gepakt. Tot nu toe leidt dat tot heel veel tevredenheid bij de organisatie. Jullie hebben heel bewust een andere keuze gemaakt. En ik ben heel benieuwd wat jullie overwegingen daar waren om juist meer of minder vrijheid mee te geven aan die marktpartijen. Omdat dat natuurlijk bij iedereen altijd de vraag is. Wat klik je vast en wat laat je juist los en definieer je maar, daarna leun je achterover.
Ja, het klopt zeker, Richard, wat je zegt hoor. We hebben er natuurlijk ook over nagedacht in de voorbereiding van vooral dat ontwerp, die ontwerpcomponent, wil je dat niet eigenlijk ook in die opdracht zetten? Ja. We weten natuurlijk allemaal uit, en dat blijkt ook in de praktijk wel, dat als je die uitvoerende partij ook de gelegenheid geeft om vrij elementaire ontwerpkeuzes op een goede manier te maken, dat daar nog winst te behalen is, zeg maar. En dat dat gewoon extra kwaliteit geeft voor het project. Wij hebben de afweging anders gemaakt. En de belangrijkste reden waarom we dat gedaan hebben, is eigenlijk dat we zagen dat het bestuurlijk nodig was dat in de aanloop naar het project op een aantal momenten echt nog keuzes gemaakt konden worden door het bestuur. En dat die keuzes eigenlijk ook gemaakt moesten kunnen worden nog op basis van, zeg maar, een plaatje en een financieel plaatje. Maar ook een plaatje echt in de zin van een ontwerp. Hè? Dat je als gemeenteraad eigenlijk op een gegeven moment kunt kiezen van, nou ja, ik heb de keuze om dit te gaan realiseren of niet, maar ik weet waar ik het over heb en ik weet wat het gaat kosten. En als je de ontwerpcomponent natuurlijk onderdeel van een aanbesteding maakt, dan ga je, zoals jij zegt, terecht verrast worden. En misschien is dat een hele mooie verrassing. Maar voor ons was dat niet comfortabel genoeg, laten we het maar zo zeggen. Want dan had je op een gegeven moment de situatie gekregen dat er 4 plaatjes waren, bijvoorbeeld, met 4 financiële plaatjes, waarbij je dan als gemeenteraad een keuze moet gaan maken, waarbij je niet zeker weet dat 1 van die 4 plaatjes wel echt is wat je wil. Terwijl als je in die aanbesteding zit, eigenlijk geen weg meer terug is. Hè? Want als je design, build, maintain, operate aanbesteedt, krijg je die aanbiedingen. Ja, en dan heb je altijd natuurlijk de keuze om te stoppen en niks te gaan doen. Maar dat is bestuurlijk ook niet altijd goed. Dus eigenlijk is het zo. Nou ja, jij noemde een heel stabiel bestuur. Ja, ik denk dat bij ons echt wel de angst was dat niet goed zou vallen. En bij ons was het dus nodig, vonden wij, om eerst het ontwerpproces te doen, plaatje te hebben, te weten waar je financieel over hebt en dan de keuze te maken. Doe ik het of doe ik het niet?
Ja, eens. Nou ja, het vraagt inderdaad wel heel veel bestuurlijk comfort om de gemeenteraad bijvoorbeeld buitenspel te zetten bij dat stukje jurysport. Ja. Om ze akkoord te laten gaan met spelregels en daarna afstand nemen en je ziet wel wat eruit komt.
Ja, en dat vraagt ook lef, hè, van de bestuurders. Ja. En dat is mooi dat dat bij jullie getoond is. En dat jullie positief verrast, ja.
Ik zie Niels weer langskomen.
Ja, dat is een kleine cue van mij. Ja, dat bestuurlijk lef en de discussie daarover vind ik zelf misschien wel een van de meest interessante aspecten van dit soort uitdagingen. Mijn vraag in het kader van de tijd ook is, Richard, om naar je tips te gaan. En dan gaan we verder met het programma.
Ja, even denken. Je hebt me dat vooraf gevraagd. Ik heb er twee. En één gaat lijnrecht in op wat Arjan net heeft verteld. Lijnrecht in tegen, moet ik zeggen. En dat is het loslaten van die labels. En wat wij hebben gemerkt is dat als je bezig bent met publiek vastgoed, dat dat helemaal niet nodig is. We werken niet met commercieel vastgoed, we hoeven geen huurders te trekken die per se een excellent of good label vragen. We hebben geen groene financiering nodig, dus die rentevoet is voor ons wat minder relevant. Dus we kunnen eigen keuzes maken. Wat ik heb gezien is dat als je een label vraagt, waarmee je bijvoorbeeld niet de credits vastklikt, zoals Arjan heeft gedaan, dat dat heel snel kan leiden tot opportunistisch ontwerpen. Een gevel die vol hangt met vlinderkastjes, bijenkastjes. Of je beesten er zitten of niet, is even een tweede, maar het is makkelijk punten scoren bij Brian bijvoorbeeld. Wat wij zien is dat labels eigenlijk dwingen tot compromissen die je met een sterk team van adviseurs helemaal niet nodig hebt of niet hoeft te maken. Wat wij hebben gedaan eigenlijk is onze eigen definitie bepalen van duurzaamheid. Een soort duurzaamheidsweb, een diagram gemaakt. Waar we zelf met sessies zoals Arjan aangaf. Gebruikers en bestuurders hebben laten definiëren. Wat is voor ons nu belangrijk? En welke maatregelen vinden wij dat daarbij horen? Dus mijn tip gaat er een beetje tegenin. Als je met publiek vastgoed bent, lekker laten zitten. En de tweede is... En dat is eigenlijk mijn grootste les in ons project tot nu toe. En dat is zorgen voor een heel duidelijk en een heel sterk gemeenschappelijk belang tussen opdrachtgever en consortium. En dan ook een belang dat de duur van de aanbesteding overstijgt. Wat ik heel vaak zie, is dat iedereen hele goede vrienden is in die aanbesteding. Je hebt dan hele sympathieke mensen voor je die heel goed zijn in die aanbestedingen draaien. Die prachtige renders voor je maken. En die balans die draait eigenlijk naar gunning om. Als je niet oppast, als je even stereotyp denkt, als je niet oppast, ontstaat er een situatie waar de opdrachtgever nog steeds afhankelijk is. En de opdrachtnemer heeft die opdracht in de pocket en ja, die kan wat rustiger aan doen. Wij werken nu in een situatie waar we een consortium hebben, een marktpartij hebben, die heel erg uit zijn comfortzone is geraakt. We hebben een technisch dienstverlener, Kuipers, die de rol van hoofdaannemer heeft opgepakt bij ons. Dus ook het bouwkundige werk. Die daar een hele grote bron van nieuwe opdrachten in ziet voor de komende vele jaren. En die dus ook een belang heeft bij het hele soepele proces. Het goed met ons laten lopen van het proces. Omdat die niet alleen ons project, maar eigenlijk dat hele proces zometeen probeert... om ook te vermarkten bij nieuwe opdrachten. Wat ik dan merk is dat eigenlijk daarmee die rol van opdrachtgever, opdrachtnemer veel meer in balans is. En dit is maar een gemeenschappelijk doel. Je kan er meerdere bedenken natuurlijk. Waardoor het proces eigenlijk, je hebt allebei een heel nadrukkelijk, direct of indirect, belang bij dat soepele proces. En jij gaf in jouw tips al aan Arjan, investeren in die zachte kant. Eigenlijk is dit onze variant daarvan. En nog iedere dag, ook vandaag, heb ik nog steeds de voordelen van die investering. En van in dit, ons geval van dat gemeenschappelijk belang.
Ja.
Dat zou dus zijn, Niels.
Dankjewel, Richard. Super interessant. Dus relatie is belangrijk. Niet alleen tussen de contractpartijen, maar ook tussen personen heb ik je tussendoor horen zeggen.
Ja.
En interessant wat je benoemt, de installateur of de technische dienstverlener moet ik eigenlijk zeggen, is de hoofdaannemer. Denk je dat dat echt een trend gaat worden? Gaan we dat vaker zien, Richard?
Nou ja, wij zijn bezig met een renovatie. En verduurzaming is dan al heel snel het belangrijkste. En verduurzaming van het pand aan zich, zo'n gevel, is technisch vast heel ingewikkeld, maar het is een schil. De grote opgave zit natuurlijk in de opwekking en zit in de afgifte van die warmte, van die koude. Dus ik denk dat het op zich ook een logische call is dat zij de handschoenen oppakken, omdat het grootste deel van het werk daar ligt. Het zit in die installaties, het zit in het comfort dat je binnen wil hebben en de prestatie van het pand.
Ja, helder. Dankjewel Richard. Als jij ook nog heel even blijft hangen, Arjan. Er komen nog steeds vragen binnen. Ik wil er één of twee even kort behandelen voordat we weer doorgaan naar de volgende spreker. Jij bedankt Richard. De vragen zijn voor jou, Arjan. Eén vraag die ik binnen zie komen is van Marion Olijdam. En dat is aan jou, Arjan. Hoeveel jaar duren de maintaincontracten? Misschien heb je tussen neus en lippen door wel genoemd. Maar hoe lang duurt die M-component? Even wachten tot je weer in beeld bent en dat ik je weer hoor. Want volgens mij ben je nu weggeklikt. Mag ik Arjan weer in beeld? Even kijken, volgens mij hebben we een kleine technische uitdaging. Ik hoor je niet meer, Arjan. Ik geef het nog even een paar seconden en anders gaan we gewoon door naar Art. We gaan door naar Art, volgens mij. Oké, hey, super. De vragen van Marion en nog andere vragen die binnenkomen, die gaan we even bewaren voor het einde. Dus ze gaan niet verloren, ik kan ze allemaal zien. Art, aan jou de vraag om jezelf kort voor te stellen. En dan ook een aantal vragen voor te leggen aan Arjan, als we die weer in beeld krijgen. Of even kort met hem in gesprek te gaan over ook wat jouw ervaringen zijn in het Rotterdamse. En ook om te eindigen met een aantal tips. Dus aan jou het woord, Art. Ik hoor je nog niet, dus we gaan nog heel even wachten tot dat goed staat. Ik zie inderdaad nog een rood icoontje bij jouw geluid. Als jij die nog even zelf wil unmuten.
Ja, daar ben ik
nu. Ja, nou hoor ik je. Praat nog even door, Art, wil ik zeker dat het goed gaat.
Ja, prima. Arjan, gemeente Rotterdam, adviseur op marktbenadering. Dus eigenlijk de hele afweging vanaf het van de specificatie tot en met de contractmanagement. Ik heb dat vooral ook gedaan in het verleden op bijvoorbeeld de ESCO-contracten. Daar was Rotterdam best wel snel mee. En dat raakte ook deze casus, zeg maar, energieprestatie. Ook onderhoudsprestatie zat daarin. En een ander aspect wat ik een jaar of 2,5 heb gedaan, dat is het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed als onderdeel van het programma Duurzaam. En daar dus ook heel veel van dit soort duurzame projecten mogen doen. Ook meer inhoudelijk, ook financieel gekeken naar wat zijn mogelijkheden. Vanuit die ervaring hoop ik wat te reflecteren ook op de casus van Arjan. Omwille van de tijd, ook al is Arjan er niet, de tijd loopt wel gewoon door. Alle complimenten die zijn gemaakt door Richard aan het adres van Arjan over de casus, die zeker interessant is, die zijn wat mij betreft ook voor mij, gelden ook voor mij. Ik had een paar dingen waar ik op wilde reageren en we moeten even kijken hoe we dat doen met wel of niet Arjan erbij. Maar een van de dingen die ik heb ervaren bij het starten met ESCO's, en dat was eigenlijk in 2008 ongeveer. Toen ging denk ik, de voorbereiding liep daar al voor, was dat dat was een contractvorm waar eigenlijk de organisatie, dus niet zozeer bestuurlijk, want daar heb ik Arjan ook best wel veel over horen zeggen, maar de organisatie zelf, nog heel lastig vond om na te denken over een contract van 10 jaar, terwijl bestuursperiode duurt maar 4 jaar. En prestatie, hoe doe je dat dan en hoe controleer je dat dan? Afdelingen, Rotterdam is natuurlijk best een grote organisatie, waar meerdere directies betrokken zijn bij maatschappelijk vastgoed. Een beleidsafdeling, een vastgoedafdeling en voor het energieverbruik weer een facilitaire dienst. Hoe krijg je die allemaal bij elkaar achter datzelfde doel? Wat ik daarvan heb geleerd ook, is dat bij de afweging voor een marktbenadering, dus ook de contractkeuze, het heel belangrijk is om te kijken naar hoe zit de deskundigheid van je organisatie in elkaar en wat voor ruimte biedt dat om ook andere soorten contractvormen aan te gaan? En dat was eigenlijk ook mijn vraag even aan Arjan, van in welke mate heeft de deskundigheid van de organisatie de keuze van het contract beïnvloed, of andersom, de keuze in het project voor de contractvorm de organisatie beïnvloed in termen van opleiden van mensen, deskundigheid of het samenbrengen van budgetten? Dat was mijn vraag. Arjan is er niet, dus volgens mij is het belangrijk om rondom deze vraag vast te stellen dat in ieder geval de ervaringen van Rotterdam waren dat dat echt niet vanzelfsprekend ging. Een belangrijk deel van onze voorbereiding destijds ging niet zozeer binnen het project over de keuzes daar, maar heel erg over bijvoorbeeld goed in beeld krijgen wat is nou eigenlijk de nulsituatie van mijn vastgoed. Wat is er aanwezig in mijn vastgoed? Welke conditie heeft dat? Dat bleek echt een drama te zijn. In die tijd hadden we ook nog geen. Hadden we eigenlijk alleen maar papieren energierekeningen. Dus daar moesten echt kantoorkasten opengetrokken worden met archieven. Van wat is eigenlijk ons energieverbruik geweest de laatste 3 jaar? En passant hebben we daar nog allerlei fouten in de afrekening ontdekt, waardoor we nog een aantal ton hebben verdiend. Dus dat was op zich wel weer een winst. Toen was het project nog niet eens, of het contract nog niet eens begonnen. Maar dat was wel een enorm werk. Juist omdat je naar prestatiecontracten toe gaat, wil je ook wat historie over. Is de prestatie überhaupt haalbaar binnen de randvoorwaarden die je vraagt in het contract? En dat ging bijvoorbeeld ook over het bij elkaar brengen van budgetten. Hoeveel onderhoudsbudget besteden we eigenlijk om een gebouw op een bepaald conditieniveau te krijgen en te houden? En wat is onderhoud? Wat is investering? Wat betaalt de exploitant van het maatschappelijk vastgoed mee? En is die energierekening die omlaag gaat, ja, is die gegarandeerd? We hadden 10 of 9 zwembaden in een contract. Nou, dat is ook nog wel weer een heel bijzonder soort van vastgoed. Het voordeel daarvan was in ieder geval dat het zwembad een energievreter is. En dat de invloed van bijvoorbeeld gebruikers in het zwembad eigenlijk beperkt was. Terwijl als je op een kantoorlocatie zit, dan hoor je dat de marktpartijen, want die hebben we ook gedaan later, dat marktpartijen het risico van de invloed van het gedrag van gebruikers daar wel weer veel belangrijker meetellen. Dus dat, nou goed, dat rondom dat punt. Ik denk dat ik gewoon even doorga naar mijn volgende punt wat ik wilde maken.
Ja, nee, heel goed. Als ik heel kort mag onderbreken, even ook voor de deelnemers, dat iedereen even snapt wat er gebeurt. We zijn Arjan inderdaad even kwijt. Hij zit in Frankrijk, het ging hartstikke goed, maar hij is nu ineens weggevallen. Dus mijn vraag aan jou zou inderdaad zijn van, goh, kun je de vraag die je voorbereidt inderdaad al ombuigen naar je eigen reflectie? Wat doe je al hartstikke goed, dus ga vooral lekker door en pak nog even de tijd. En als deelnemers vragen hebben ondertussen, blijf ze gewoon insturen via questions, want we hebben straks tijd om ze te behandelen. Ga je gaan, Arjan.
Ja, prima. Nee, een ander punt wat ik graag wilde bespreken, dat raakt eigenlijk ook een beetje de punt al wat Richard maakte over het gebruik van BREEAM certificaten. Wat ik heb gemerkt, en dat is ook weer een ervaring vrij recent, is dat de gemeente Rotterdam moest nagaan denken over hoe krijgen wij ons vastgoed, in ieder geval BEN, want dat werd natuurlijk de eis. En dan kom ik weer terug op die zwembaden. Een heel bijzonder effect wat daar optrad. En ik neem aan dat mensen daar best bekend mee zijn. Maar BEN gaat eigenlijk over gebouwgebonden energiegebruik. Dus dat gaat niet over bij kantoren alle computers, servers en inrichtingen. Het gaat alleen over verwarming, verlichting. En in het bijzonder dus bij een zwembad is gebouwgebonden energieverbruik maar een fractie van het daadwerkelijke energieverbruik. En wat we daar hebben geleerd is, heel kort even toelichtend, als je puur BEN daar bijvoorbeeld toepaste, wat bijvoorbeeld uitgaat van een binnentemperatuur van 18, 20 graden en een buitentemperatuur van gemiddeld 10 graden, even uit mijn hoofd hoor, het is even terug alweer, dan rolt daar bijvoorbeeld uit dat spouwmuurisolatie eigenlijk helemaal niet zo interessant is. Want die gradiënt over die muren, die is, ik was daar heel erg door verrast, maar die is eigenlijk niet groot genoeg. Wat vervolgens wel het geval is bij zwembaden, is dat je daar een binnentemperatuur hebt die veel hoger ligt natuurlijk dan een kantoorlocatie. En daar loopt de energie dus dwars door je muren weg. Dus de stap die wij daar gemaakt hebben is niet zozeer te kijken naar BEN-eisen of BREEAM-eisen, maar te kijken naar het totale energiebudget van je gebouw. Nou, dan kwam er dus bij die zwembaden, zeg maar, 90% van de energierekening gaat over verwarmen van het water, extra ventilatie van de lucht vanwege hoge luchtvochtigheid en dat soort dingen. En warmte verliezen door die ventilatie. Dus als je daar goed naar gaat kijken, dan ben je dus niet meer bezig met BEN, maar echt aan het kijken naar wat is mijn totale energiebudget en wat kan ik daarmee. En het mooie is, als je daar dan 50-60% op weet te reduceren, dan heb je dus ook met de gebruiker een gesprek om te zeggen, kijk, we hebben naar je totale rekening gekeken, daar sturen we ook op. En kan je nu vanuit je exploitatie, die kosten die omlaag gaan, kan je nu een bijdrage gaan delen, bieden aan, via bijvoorbeeld de huur, aan verduurzaming. En mijn vraag aan Arjan was dus of er in hun project ook is gekeken naar, behalve naar puur het certificaat, ook echt gekeken naar het energiebudget. En heeft zo ja, heeft dat dan nog wat, want dan kijk je namelijk ook meteen naar de exploitatie, dat hebben zij wel gedaan hè, met BREEAM in use. Maar kijk je naar het totale energiebudget, geeft dat dan ook weer extra kansen voor verduurzaming? En dat was bij ons in ieder geval een eye-opener, dat voor bijzonder vastgoed. En ik denk dat je met, er waren ongeveer een vijfde van de mensen binnen, dat waren overheidsopdrachtgevers. Als je het dan hebt over maatschappelijk vastgoed, dat zijn over het algemeen natuurlijk best bijzondere gebouwen. Dan is de echte vraag of BEN of dat soort certificaten, of die met betrekking tot energieprestatie nou echt de beste oplossingen of resultaten leveren. Dus dat, grappig overigens, dat is die eye-opener. Ik noem het in het bijzonder, omdat ik ook bij, ik heb een soort van inhoudelijke technische klankbordgroep georganiseerd rondom de klimaattafel gebouwde omgeving, waar Diederik Samson voorzitter van was. En ook Diederik die had eigenlijk diezelfde eye-opener, dat hij, toen hij dat hoorde van ons, er zaten veel meer partijen aan tafel, ook marktpartijen, dus het was een leuke mix van beleidsmakers, marktpartijen, opdrachtgevers, overheden. Maar toen hij dat hoorde, was hij eigenlijk ook heel verbaasd dat als we aan het sturen zijn op BEN, dat je dan maar een deel van eigenlijk het klimaatprobleem pakt. En zeker bij maatschappelijk vastgoed, misschien nog niet eens de hoofdmoot. Dus in die zin een heel relevante tip of aandachtspunt, denk ik. Dat, en dan denk ik dat, kijk even naar Niels, ook naar de tijd, dat we dan toe zijn aan de twee tips die in lijn zijn overigens met wat ik net heb besproken. Dus misschien hoeven we daar niet, we kunnen ze misschien neerzetten en vervolgens doorpakken naar het volgende stukje.
Ja, ik zet ze zo neer, Aart. Ik laat ze zo even zien. Dan kun je ze nog kort toelichten. Toch nog even een vraag aan jou. Ook even terugkeren naar wat je in het begin zei. Je zei iets met de strekking van contractkeuze. Heeft ook heel veel te maken met of je eigen organisatie er al wel aan toe is. Nu werk je bij de gemeente Rotterdam. Je zei het zelf al, een enorme organisatie. En dus ook toch wel veel capaciteit en mogelijkheden en middelen om zeg maar, daar ook op in te spelen. Maar hoe kijk jij naar een gemeente of een andere vastgoedeigenaar, misschien maatschappelijk, misschien sportaccommodatie enzovoort, waarbij er niet zo'n grote organisatie is? Wat is dan je tip of beschouwing als je nadenkt over of een contractvorm ook wel behapt kan worden zeg maar, met je eigen organisatie?
Ja, het heeft een beetje te maken met de keuze van op wat voor manier wil je opdrachtgever zijn richting de markt. Dus als je als een wat kleinere overheid de keuze hebt gemaakt om eigenlijk op wat grotere afstand, ondersteund door marktpartijen aan jouw kant, hè, dus als adviseur of dit soort contracten aan te sturen in het verleden en straks ook, dan is dat natuurlijk een kwestie van iets andere competenties vragen aan de partijen die jou ondersteunen bij het aansturen van die markt. Overigens, het kunnen uitvragen van die andere competenties vraagt dan wel wat kennis, want je moet er toch wel iets van weten. Ben je een wat grotere organisatie die eigen toetsers of directievoerders of noem maar wat, contractmanagers in dienst heeft, dan is het echt wel heel belangrijk dat die mensen, ik zit nu ook weer in een aantal voorbereidingen van aanbestedingen die ook weer net iets anders gaan dan men gewend is, dat die mensen echt goed van tevoren worden meegenomen en dat je als organisatie je realiseert dat Kijk, een project heeft randvoorwaarden nodig om een succes te worden. Een van de randvoorwaarden is dat de organisatie het project ondersteunt. In een pilot kan je nog wel zeggen, nou, wij gaan rondom wat we als project doen, gaan wij wat dingen regelen voor het project. Maar uiteindelijk is het vaak toch een onderdeel van een beweging iets anders aan te gaan sturen richting de markt. Ander vastgoed meer op een asset management manier bovenover, in plaats van bijvoorbeeld onderhoud op jaarbasis. Die beweging moet je als organisatie echt aansturen. Dat gaat niet vanzelf. Daar moet je dus inderdaad ook die besturen in meenemen, ook die directies. En wij hadden bijvoorbeeld in Rotterdam al, er was net een vraag over hoe lang was het onderhoudscontract. Nou, in Rotterdam hadden wij gewild dat dat 15 jaar zou zijn voor die zwembaden en voor dat kantoorpand. Alleen in die tijd werd er echt door de bestuurders gezegd, ja, dan regeren we over ons graf heen. Tegenwoordig is 15 jaar niet zo'n ingewikkeld gesprek meer, omdat dat al veel meer tussen de oren zit. Maar wij knepen toen de handen dicht voor 10 jaar. In die zin is er ook van alles aan de hand in die organisatie.
Dankjewel Art. Ja, zeker. De tips zou ik nog even voorzetten. Je hebt ze al een beetje aangeraakt. Misschien kun je ze nog even samenvatten.
Ja, nou, ja, ik denk dat het heel duidelijk is. Wat ik net ook zei van punt 1. Kijk, als je in een project succesvol wil zijn en je gaat dingen anders doen, kijk dan ook heel erg naar de organisatie. Dus wat ik tegenwoordig in mijn marktbenaderingsadviezen meeneem, is niet alleen het advies van wat is best voor project. En dan kijken naar specificatie, contractvorm, aanbestedingswijze en contractmanagement. Maar ook naar wat heeft het project nodig aan randvoorwaarden vanuit de organisatie en hoe ga je daar dan als organisatie op sturen. Als blijkt namelijk vrij snel dat de organisatie zegt, ja, daar kunnen wij niet meegaan. Of zoals bijvoorbeeld bij Arjan, dat een bestuurder zegt, daar zit misschien een bestuurlijk risico of een omgevingsrisico. Rotterdam heeft mondige burgers, daar zijn we heel blij mee. Maar dat betekent soms ook dat die de architectenkeuze van een brug willen doen. Nou, dat maakt een aanbesteding soms best lastig. Maar als het bestuur zegt dat vinden wij belangrijk, wordt dat gewoon een harde randvoorwaarde en moet je je daaraan aanpassen. Dus het is, kijk echt naar die twee, gebruik echt die twee brillen. Maar organisatie en project. En ik heb daarnet al aangegeven, kijk bij het toepassen van duurzame maatregelen echt naar de totale exploitatie. En niet alleen naar, ik heb daarnet eigenlijk gezegd de energierekening. Dat was ook in de tijd dat energie even het thema was. Maar ik heb ondertussen ook voorbeelden waarbij we bijvoorbeeld circulair op een slimme manier in de financiering stoppen. Waarbij we niet meer afschrijven naar nul als het gaat om een lening die we in 40 jaar aflossen. Of 50 jaar. Maar naar de restwaarde die we verwachten of op dit moment inschatten in het gebouw. Restwaarde aan materialen. En dat betekent dat je dus per maand fors omlaag kan. Dat is echt significant. Dat gaat harder dan met de energierekening. Fors omlaag kan in de maandlasten voor die aflossing en dus in de exploitatielasten. En dat geeft eigenlijk ook weer ruimte aan de gebruiker om mee te doen in die verduurzaming. Dus ook daar niet alleen energie, maar ook bijvoorbeeld zo'n ander afschrijvingsmodel. Wat mag, hè? Want dat is, soms heeft dat wel een raadsbesluit nodig. Maar er wordt dan wel eens geroepen, ja, er ligt allemaal vast, kan je niks mee. Dat is niet helemaal waar. Zoek de ruimte. Als er vragen over zijn, ik wil er best nog eens een keer een praatje over houden. Vind ik heel leuk. Want ik denk echt dat daar ook winst te halen is. Dus kijk breder dan alleen naar je certificaten. Dat.
Ja, dankjewel Aart. Super, bedankt nog voor die extra toelichting. Ja, daar lijkt toch wel een beetje het ei van Columbus in te zitten. Hoe je eigenlijk financiële ruimte organiseert door de gehele exploitatie te bekijken. En de vraag is natuurlijk ook weer, hoe pak je dat goed in je aanbesteding? Het zijn best complexe vraagstukken. Wij gaan dadelijk nog naar een stukje vraag en antwoord. Het lukt ons niet om de eerste spreker, Arjan Dankerts, over het stadhuis Deventer, om die weer terug te krijgen. Nog niet in ieder geval, we blijven nog heel even proberen. Ik wil als eerste, voordat we weer naar de Q&A gaan, blijf die vraag gerust stellen in de questions. Wil ik jullie nog even weer meenemen in een poll, om nog iets meer te weten te komen over jullie zelf. Ik ga hem nu selecteren. En de vraag is, Welk aspect van verduurzamen vindt u eigenlijk het meest uitdagend? En waarom stellen we die vraag? Ik zet hem zo voor. Eigenlijk om na te gaan of het proces van aanbesteden en contracten inrichten waar we het vandaag over hebben, om zelf ook een beeld te krijgen, is dat nou waar de grote hindernis zit? Of zijn er nog andere grote uitdagingen? En hoe zit die verhouding? Ik ga hem lanceren. Als het goed is, kunt u de vragen nu zien. Dus waar zit nu eigenlijk de grootste uitdaging als het gaat om de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed? Zit hem dat in technische aspecten? Zit hem dat in die samenwerking met de markt? Dus denk ook aan aanbesteden, contracten en dat soort zaken. Zit het in de interne organisatie en de menskant, daar waar Arte al het nodige over zei? Zit het hem in wet en regelgeving en beleid? Helpt dat juist? Is dat beperkend? Is het lastig? Of zit het vooral in de financiële aspecten? Hoe ga je het financieren? Hoe krijg je het rond? Ik zie daar antwoorden binnenkomen. Ik zie zelf al een tipje van de sluier die mij toch wel pleziert, maar ook wel verbaast. En ik ga jullie straks laten zien wat de resultaten zijn. De beweging is er bijna uit. Ik zie nog een paar dingen verspringen. Ik wacht nog 3-4 seconden en dan ga ik jullie het resultaat laten zien. Nou, Art, ik weet niet of jij al uitspraken durft te doen of voorspellingen. Ik ga het nu laten zien. Nou, wat mij dan opvalt, misschien ook wel plezier, kijk, het is een enorme technische uitdaging waar we voor staan. Dus je kunt ook verwachten dat veel van ons nadenken over of we beren op de weg zien als het gaat om de techniek. En toch is het niemand van de deelnemers op dit moment die de technische aspecten als de grootste uitdagingen kenmerkt. Samenwerken met de markt, waar we het vandaag ook veel over hebben, aanbesteden, contracteren. Dat is echt erg belangrijk. Daar moet je de boel goed op orde hebben. Daar ligt een uitdaging. Ook de interne organisatie waar Aart het al veel over had. Maar zie je toch ook, hij staat er niet voor niks tussen de antwoorden, de financiële aspecten. Erg belangrijk. Art, hoe kijk jij naar deze uitslag? Oh, Art is alweer gemute. Hij is...
Nee, ik heb mezelf weer gevonden, ja.
Hoe kijk jij naar deze uitslag?
Nou ja, ik herken dit heel erg. Wet en regelgeving valt me mee hoe dat ervaren wordt. Ik heb zelf ook nog wel een paar voorbeelden waar we echt wel wat flinke nood hebben om te kraken. Maar wat ik wel heb gemerkt inderdaad, we zijn heel erg, hebben we in Rotterdam ook moeten leren, ben je toch heel erg projectorganisatie gericht dan als je zoiets start. De samenwerking met de markt die komt daar gelukkig nu vanzelf al wat meer in beeld. Maar wat ik zei, die interne organisatie daarin meenemen, dat blijft een aandachtspunt. En wat ik in mijn rol als coördinator voor duurzame vastgoed veel heb gedaan, is echt proberen de financiële sector goed te ontmoeten, te spreken. Om te zorgen, als wij het hebben over een business case, bijvoorbeeld als overheid met een onrendabele top, dan haakt een bank bijvoorbeeld meteen af. Want die zegt gelijk van ja, oh, er is geen gesloten business case, dus... die stoppen met luisteren. Terwijl wij bedoelen met een onrendabele top eigenlijk van, nou, dat betekent dus dat de overheid daar iets in moet. Hè? Dus het kan niet helemaal uit. Dus wij moeten daar als gemeente iets in. En dus dat betekent helemaal niet dat hij niet hoeft te sluiten. Maar nou ja, dat soort dingen. Het bij elkaar brengen van al die potjes. Zowel investering als onderhoud als exploitatie. Dat soort dingen meer. Dat is echt een beetje een kunst. Dus aan de ene kant is het de taal van gefinancierd krijgen. En aan de andere kant is het ook de kunst van de dekking vinden uit al die potjes. Dus ik herken dit wel. Eén ding over de technische aspect, als dat mag. Die wil ik dan wel meegeven. Ik ben blij dat mensen dat niet zien als een probleem. Een van de dingen die ik wel hoor vanuit bijvoorbeeld de woningbouwsector, de sociale woningbouw en zo, die weten namelijk dat ze met de huidige technologie niet alles kunnen verduurzamen tot het niveau dat wat van ze wordt verwacht. Maar tegelijkertijd vinden ze het moeilijk om te investeren in innovatie, omdat ze ook niet het exploitatierisico willen hebben dat de spullen het niet doen. Of dat een aannemer die het heeft aangeboden failliet gaat, onderhoudspartij, en vervolgens geen andere partij is die dat goed kan onderhouden. En ze weten dat ze zichzelf daarmee in de voet schieten. Dus als je op de wat langere termijn kijkt naar technische aspecten en de ambitie die we hebben als het gaat om klimaatdoelen en energieprestatie, dan zit daar volgens mij nog wel een uitdaging. Dus in het nu nog niet, maar verder in de toekomst waarschijnlijk wel.
Oké, dankjewel. Ik ga iets te hard met mijn dia's, zie ik. Ik ga nog heel even terug. Richard, jij bent er ook bijgekomen. Kan ik heel even testen of jouw geluid het doet?
Bij deze?
Ja. Ja, super. Het werkt. Ik ga nog even naar een aantal vragen. Sommige zijn bedoeld voor Arjan. Die krijgen we echt niet meer binnen, helaas. Maar we kunnen even kijken of wij ze kunnen oplossen. Ik kreeg één vraag al iets eerder van Astrid van Meel. Die was gericht aan Arjan. Astrid had opgemerkt dat er ateliersessies werden gehouden. En zeg maar in de aanloop naar de uitvoering, of eigenlijk nog de aanbesteding van het project in Deventer. En Astrid vroeg, heeft de architect meegedaan aan die duurzaamheidsateliers of is de architect daarna geselecteerd? Arjan is er niet, dus misschien even in het algemeen, Richard. Hoe kijk je er tegenaan? Ik hoorde Art ook al zeggen van, ja, op een gegeven moment dan willen omwonenden misschien wel bepalen wie de architect wordt. Ja, ik weet niet of dat nou de bedoeling is. Hoe kijk jij hier tegenaan? Op wat voor moment kun je zo'n architect nou wel of niet bijschakelen? En hoe verhoudt dat zich tot de wensen die in de omgeving leven?
Ik denk dat het juist heel prima is om... We hebben ons, als ik alleen naar Zuid-Holland kijk dan... Ik kan over Deventer wat minder zeggen. Wij hebben het, wat op dat moment nog het ontwerpteam was... Omdat we nog geen marktpartij hadden op dat moment... juist nadrukkelijk in gesprek gebracht, ook met die organisatie. De adviseurs, de ontwerpers hebben ieder voor zich, denk ik, prima kennis. En kunnen, als je ze helemaal loslaat en ergens in een hok stopt, allemaal tot prachtige, functionele, energie-neutrale, of welke definitie je ook maar wil hebben van duurzaamheid, prachtige panden komen. Alleen wat we in Zuid-Holland ook continu hebben gezegd, is dat het maken van een mooi pand niet het doel is. Het gaat om het maken van het provinciehuis. En dat zal in Deventer op diezelfde manier gegaan zijn. Je wil zorgen dat het aansluit bij die gebruiker. We hebben het voordeel hier dat we weten wie de gebruiker is. Dan moet je ook zorgen voor dat maatpak. En dus kan het ook dat ontwerpersteam, wat mij betreft, heel erg helpen om in gesprek te gaan met de mensen waarvoor je het doet, om te leren wat voor hen belangrijk is. Wat voor hen de definitie is van duurzaamheid. Of de definitie eigenlijk van gewoon aansluiten bij die organisatie. En dat betekent dat je daarmee ook weer gewoon tips of suggesties krijgt die je van tevoren zelf niet bedenkt. Een heel stom klein voorbeeld. We zijn nu bezig met, in Zuid-Holland zijn we bezig echt gewoon met de uitvoering die zo'n beetje gestart is. Architect gaat nadenken over vloerafwerking. En dat komt dan ineens letterlijk vanuit het bestuur. De suggestie, joh, sluit in die inbouw meer aan bij de identiteit van die organisatie. Kunnen we niet iets doen met schelpen? Dat hele Zuid-Holland ligt aan het strand. Dus we hebben zometeen een terrazzovloer, waar gewoon iemand naar het strand is gegaan, schelpen is gaan rapen, en die hele vloer ligt in die terrazzo vol met schelpen. Nou ja, esthetisch geeft het een fantastisch effect, maar het zorgt ook meteen bij aansluiten voor die organisatie. En voor duurzaamheid geldt dat wat mij betreft hetzelfde. Het is maatwerk wat een organisatie daaronder verstaat. Dus ja, vroeger bij.
Oké, dankjewel. Ik zie dat een collega van mij, die kent de kaas in Deventer heel goed, die heeft in ons schermpje met vragen en antwoorden ook even een indicatie gegeven van wat het antwoord van Arjan zou kunnen zijn. Hij zegt, de architect had eerst een hele dominante rol in het ontwerp, maar toen het college viel, dat heeft Arjan ons verteld, toen is er eigenlijk een grotere rol gekomen voor die ateliersessies. Daar is de architect wel weer bij betrokken. Dus dat zou het antwoord van Arjan zijn geweest. Oké, dankjewel Richard, ook voor jouw beschouwing. Ik zie nog één andere vraag. Ja, hij is misschien wat technisch, maar ik ga hem toch stellen en kijken of een van ons het antwoord weet. Hij was weliswaar ook gesteld aan Arjan. Hij is van Karen Sandersen. De vraag aan Arjan was, hij had het over zink dat hergebruikt werd. En dat het juridisch wel een geregel was tussen de sloper en de aannemer qua hergebruik. Hoe hebben we dat opgelost en hoe zat het met garanties op het zink als hergebruik van materiaal? En bij wie zijn die garanties komen te liggen? En hoe is voorkomen dat het zink kwalificeert als afval? Als we hem iets algemener proberen te trekken, kijk ik naar jou Aart. Stel je hebt een renovatieopgave, er komt materiaal vrij. En je wil daar iets mee. Ja, hoe zit het dan met de prestaties van dat materiaal en de garanties daarop? Hoe regel je dat contractueel?
Ik vind het een hele mooie vraag. Het eerste waar ik op haakte was in ieder geval eigenlijk hoe voorkom je dat het wordt gekwalificeerd als afval? Want die discussie ken ik heel goed. Dat, ja, er is een wet volgens mij, ik weet niet precies hoe die heet, maar over hoe je met afval om dient te gaan. En die blokkeert eigenlijk in belangrijke mate het hergebruik van afval. Dus zorg vooral dat het niet afval gaat heten. Ja, en ik denk dat als het gaat om direct hergebruiken, dat vind ik nog wel een hele lastige. Waar we in Rotterdam wel vaker mee te maken krijgen nu, is dat er een tussenpartij is die het restmateriaal opneemt. Dat verwerkt tot een nieuw product met een bepaalde mate van circulariteit en garant staat voor dat product. Dus wat wij als Rotterdam heel vaak doen is, maar dat heeft dan ook te maken met zaken die toegeleverd worden aan de stad. Hè? Dus gewoon voor de buitenruimte, straatstenen, maar ook meubilair en dat soort dingen. Ja, wij vragen de milieukostenindicator uit die vooral stuurt op zo laag mogelijke milieukosten. Maar dat vragen we vervolgens aan partijen die dat hele proces van bijvoorbeeld circulair en slim met je energie omgaan doen. Dus dat hele directe hergebruik, daar heb ik eigenlijk niet, nee, misschien Richard, maar kan me de uitdaging, contractueel laat ik het zo zeggen, ik kan me er iets bij voorstellen dat nog een heel gedoe is. Ja.
Richard, wil je er iets aan toevoegen? Heb jij er ervaring mee?
Ja, wij zitten in een andere tijd dan het project van Arjan. Dus circulariteit is bij ons echt een van de belangrijkste onderdelen als vanuit de interesse van de organisatie natuurlijk. En we zijn bezig met een renovatie en daar komt natuurlijk heel veel vrij. Het is geen ontwikkeling ergens in een weiland. En het enige antwoord dat ik kan geven is maatwerk. Ik heb hem nog niet gevonden. Een uniforme afspraak over hoe je moet omgaan met die garanties. Wij hebben in het contract 15 jaar onderhoud zitten. We hebben dat onderhoud ook al vooraf, voordat we het ontwerp kenden, afgekocht. Aangegeven wat wij eraan willen uitgeven per jaar. Dus dat maakt het natuurlijk lastig. En bij sommige onderdelen is dat net wat makkelijker. Zeker als je werkt met een downcycle. Beton kan je prima circulair gebruiken als je het weer vermaalt en ergens in verwerkt. Dus niet wat je eigenlijk wil, niet de één-op-één toepassing. Wat andere dingen die wij wilden, bijvoorbeeld bomen hergebruiken, die gelukkig toch al ziek waren. Die sneuvelden en hopelijk terugkomen straks in ons maatwerk meubilair. Nou ja, daar hoef je het ook niet zo heel lang over te hebben. Een plank is een plank. Maar als het gaat om hergebruik van bijvoorbeeld plaatmateriaal dat we hadden in dat pand. Hergebruik van glas, waar we even hebben geflirt met de gedachte om van oorspronkelijk dubbelglas, trippelglas te maken. Dat zijn voor ons in ieder geval nog ingewikkelde dingen, die helaas soms sneuvelen op zulke praktische zaken, zoals garanties of een energievolumegarantie. Want hoe garandeer je dat dat oude dubbelglas, dat nu trippel wordt, dat ook gedurende die 15 jaar behouden blijft? Dus maatwerk is het enige wat ik kan zeggen. Zo hebben wij het in ieder geval opgepakt. Gewoon per onderwerp heel realistisch kijken. Niet elkaar het mes op de keel zetten, maar realistisch kijken. Joh, wat is de verwachting die we allebei hebben voor de levensduur van dit deel voor die komende 15 jaar? En daarop doorpakken.
Oké. Okay.
Misschien heel kort, Niels. Voor de vraagsteller. Ik weet dat de gemeente Eindhoven met een aantal gebouwen heel ver is gegaan met het direct hergebruik van kozijnen en dat soort dingen. Dus wellicht dat, ik heb even geen naam, maar in die hoek even te zoeken of daar ervaringen zijn die antwoord kunnen geven op deze vraag.
Een consortium met onder andere Kuipersterring.
We hebben de naam van de vraagsteller in beeld, dus die tip zullen we zeker nog even ook rechtstreeks doorgeven. Dankjewel. In het kader van de tijd, heren, gaan we richting afronding. We wilden om 11:30 afronden, dat gaan we bijna ook redden. Ontzettend dank voor jullie bijdrage alvast. En Arjan, nu niet meer aanwezig, maar ook bij deze ontzettend bedankt. Hij zal het later ook nog van ons live horen, deze dankzegging. Ik ga richting afronding. En dat doe ik eigenlijk door u nog even mee te nemen in een paar praktische zaken. En na een paar minuten rond ik echt af. Ik kan me voorstellen dat u na afloop van de verhalen en de beschouwingen denkt van, het is inderdaad complex. Ik wil u toch een beetje een hart onder de riem nog steken. En als het soms aanvoelt als, hoe mijn kinderen het altijd zeggen, hoe dan? Dus waar begint ik? Hoe lang moet ik volhouden? Waar haal ik mijn kennis? Wie heb ik allemaal nodig? Enzovoort. Aan de ene kant natuurlijk, we kennen de tegeltjeswijsheid. Alleen ga je sneller en samen kom je verder. Je wilt heel ver komen, maar het is ook af en toe wel belangrijk om snelheid te maken. En daarom heb ik er een tweede tegeltje aan toegevoegd. En dat is toch om partijen ook wel uit te dagen om soms ook de sprong in het diepe wel te wagen. En niet te wachten tot het allemaal in kannen en kraken is en allemaal tot in detail klopt voordat je echt aan de slag durft te gaan. Want dan, dan ga je misschien wel op de rem trappen en dan kom je ook niet verder. Dus dat is toch wel een tip die ik zelf nog mee wilde geven. Heel praktisch nog, u krijgt na afloop van dit webinar krijgt u een mail van ons met allerlei handige informatie. Mocht u de dia's opnieuw willen terugzien of zelfs een opname van deze versnellingskamer willen bekijken, u krijgt een mail met een link naar die informatie. Er staat nog meer informatie in of link naar informatie. U kunt via de link kunt u op een digitale ontmoetingsplek terechtkomen waar veel informatie wordt uitgewisseld over het verduurzamen van, van maatschappelijk vastgoed. Een website specifiek over dat onderwerp van de Rijksdienst voor Ondernemen Nederland. Daar wordt ook naar verwezen. En mocht u echt specifieke aanbestedingsvragen hebben, ook dan staat er een verwijzing naar het vragenloket van Piano. De data en de inschrijvenloket voor de volgende versnellingskamers. U kunt zich herinneren, dit was de eerste in een serie van 3. Die staan ook even netjes in die mail, dus dan heeft u alle informatie heeft u bij elkaar. Dan rest mij om echt de laatste dia aan u te presenteren. En dat houdt in dat ik u alleen nog even vraag om na dit webinar een evaluatie in te vullen. Om ons ook te helpen om dit soort evenementen nog beter te maken. Het kost u maar 5 minuutjes om dat even in te vullen. Dank alvast daarvoor. En ik wil u heel erg danken voor uw tijd en uw aandacht. Fijn dat u bij ons was en hopelijk tot een volgende keer. Tot ziens.